In de afgelopen jaren heb ik nogal eens stilgestaan bij wat Paulus in de brief aan de Galaten de vrucht van de geest noemt. En daar zingen we wel eens over hier, dat is lied, hij doet het wel, lied 56. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, ook vriendelijkheid en goedheid en trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Die 9 karaktereigenschappen. En het is natuurlijk heel belangrijk om te weten hoe die vrucht dan tot stand komt. Als de Heilige Geest van God in je kan werken, dan kan die vrucht zich ontwikkelen. En dat kan ik me goed herinneren, vanuit het verleden is regelmatig ook wel aangegeven, het gaat niet over de vruchten van de geest, maar de vrucht van de geest. Dus het gaat over één vrucht. En dat betekent dus dat het belangrijk is dat al die dingen die hier staan zich in die vrucht ontwikkelen. Anders dan wordt het gewoon een beetje een rommelige vrucht, dan klopt die niet. Het is allemaal erbij nodig om de vrucht van de geest zich ontwikkelt, dat deze dingen allemaal erin tevoorschijn komen. Uiteindelijk zullen dus al die kenmerken in een mens tevoorschijn komen als de vrucht van de geest zich in die mens ontwikkelt. Dus niet bijvoorbeeld alleen vriendelijk en ondertussen geen zelfbeheersing, dat werkt gewoon niet. Want het gaat eigenlijk, wat hier staat, gaat eigenlijk over het karakter van God. En God wil zijn karakter in ons tot ontwikkeling brengen. En dat is geen half werk, dat is heel werk. In de komende periode wil ik graag eens stilstaan bij wat die woorden die hier staan nu eigenlijk betekenen en hoe ze ook in de Bijbel tevoorschijn komen. Maar vergeet dan niet dat het niet om zo'n één los aspect gaat. Het gaat uiteindelijk om al die aspecten die hier staan. En ze mogen samen tot ontwikkeling komen. En ik wil dan vandaag beginnen met vriendelijkheid als bijzondere eigenschap. Nou, even een kleine tussenspel. Wij zijn op vakantie geweest, hebben heerlijk gewandeld en gefietst en we gaan op stap met de honden. En als wij uit het huisje daar gaan, dan moeten we eerst een heel eind lopen over een fietspad. We kunnen naar rechts, we kunnen naar links over het fietspad, voordat we op een plek komen waar je echt gewoon alleen zeg maar als voetganger kan lopen. En dan kom je dus allerlei mensen tegen, heel veel fietsers en zo. En wij maken er gewoonte van, dat doen we trouwens thuis ook, om iedereen die langskomt te groeten. Gedag te zeggen. Ja. Met al die elektrische fietsen die langskomen, is trouwens dat lopen daar met een hond best wel spannend soms. Want je hoort ze niet aankomen en ineens zijn ze er. Ja, en wij houden ervan om lekker breed uit te lopen natuurlijk. En soms loopt de hond aan de ene kant van het fietspad en wij aan de andere kant. En er zit er nog een lijntje tussen. Dat is wel belangrijk dat dan op tijd weg is. Dus dan wordt er nijdig gebeld of mensen stoppen. Niet vaak trouwens. Maar goed, wij proberen iedereen gedag te zeggen. Hallo, of als we het op zijn Tesla's doen, dan is het hoi. En als je iets meer tijd hebt, omdat je iemand die loopt tegenkomt, kan je gewoon goedemorgen of goedemiddag zeggen. En dan wachten we af wat er gebeurt. En dat is eigenlijk heel verschillend. Er zijn heel veel mensen, en dat is vooral 's morgens vroeg, dat is bijzonder, dat zijn waarschijnlijk de Tesla's zelf of zo, die groeten heel vriendelijk terug. Nou, er zijn ook mensen die gewoon verbaasd zijn. En er zijn ook mensen die, eigenlijk heel stuurs voor zich uitkijken. Eigenlijk weet je al van tevoren, dit gaat het niet worden, maar toch zeggen we gedag. En dan komt er helemaal geen reactie. En dat begrijp ik eigenlijk niet zo goed. Want eigenlijk zijn dat allemaal mensen die lekker op vakantie zijn op Texel. En die daar dan bijvoorbeeld lekker een stukje aan het fietsen zijn, wat wij ook hebben gedaan. Nou, als je aan het fietsen bent, Dan kan je bijvoorbeeld dit tegenkomen. We hebben een prachtige zonsondergang gezien. Dit zijn allemaal eigen foto's. Hè? Ik heb ze niet van het internet gehaald, dit zijn eigen foto's. Dus dit hebben wij echt gezien. En een foto geeft eigenlijk niet weer wat je in werkelijkheid ziet. Of dit. Ja, dat zijn ook vakantiegangers. Ja, het werd vloed, dus op een gegeven moment moesten ze er allemaal af. Dat vonden ze niet zo fijn. We hebben inmiddels begrepen dat het nodig is dat ze daar gaan liggen. Het lijkt allemaal heel lui, maar het is nodig om weer een beetje op te warmen. Want anders dan krijgen ze het gewoon te koud. Dus ze gaan echt in die zon liggen, zodat ze weer een beetje op kunnen warmen. En deze vond ik ook wel heel mooi. Nou, als je de foto gewoon op het computerscherm ziet. Jij ziet hem waarschijnlijk, dan is hij nog veel mooier, hè? Zulke prachtige luchten hebben we gezien. En het, ja, het is gewoon heel mooi. En dan denk ik van, mensen, kijk eens wat om je heen. Ik ga niet zo alleen naar die streepjes op het fietspad kijken. Maar kijk eens om je heen en kijk eens hoe prachtig het is. En ja, ik realiseerde me net, hè, toen Ria het ook had over die mooie natuur. Ik realiseerde me, God die sprak en het was er. En het was er niet alleen voor dat moment. Dit zijn foto's van een bepaald moment. Nee, er ging iets ontwikkelen. Het leefde gelijk ook. Want alles wat je hier ziet, 2 minuten later ziet het er totaal anders uit. Alles wat God heeft gemaakt, er zit leven in. Nou, jammer dat die mensen daar niet naar kijken. En ik dacht ook bij mezelf, kennelijk zijn die mensen die daar dan zo aan het fietsen zijn en helemaal, misschien was het ook wel zwaar fietsen, het waait natuurlijk wel een beetje, maar goed. Maar het lijkt er wel op alsof ze helemaal niet meer gewend zijn aan een beetje vriendelijkheid. Dat ze dat helemaal niet meer kennen. Dat ze kennelijk, als ze zelf buiten lopen, niemand meer gedag zeggen. Niemand meer aankijken. Waarschijnlijk alleen maar bezig zijn met of hun telefoon of zo. Het is toch jammer eigenlijk, hè? Dat je zelfs als je op vakantie bent, geen oog meer hebt voor een ander. Wat betekent dat nou eigenlijk, vriendelijkheid? Misschien wordt dat het beste duidelijk als je zoekt naar de synoniemen, naar de andere woorden die het uitdrukken. Nou, ik heb een heel lijstje gevonden, hoor. Aardig, welwillend, beminnelijk, hartelijk, minzaam, toeschietelijk, kan je het bijhouden. Oké, ik doe het rustig aan. Sympathiek, goedaardig, goedhartig, hoffelijk, voorkomend, attent, gedienstig, behulpzaam, genegen. Nou, het zijn nogal wat woorden die allemaal eigenlijk die vriendelijkheid op een bepaalde manier uitdrukken. Het gaat er eigenlijk dus om dat je rekening houdt met de gevoelens en de behoeften van een ander. En dat je de bereidheid hebt om die ander te helpen. Dat zit allemaal in die vriendelijkheid. Maar ja, als het om gaat wat God nou eigenlijk onder vriendelijkheid bestaat. Het gaat over een karaktereigenschap van God, hè, die in ons wil leggen. Als het daarom gaat, dan moeten we eigenlijk kijken naar Jezus. Want Jezus, dat is de afbeelding eigenlijk naar de mensen toe van hoe God was. Hij heeft het wezen en het karakter van God aan ons laten zien. En toen vroeg ik me dus af, even denkend over het leven van Jezus, was Jezus nou eigenlijk wel altijd vriendelijk? Als ik even stilsta bij dat moment dat Jezus de geldwisselaars en de marktkoopmannen die de offerdieren hadden, dat hij die uit de tempel stuurt, om het even netjes te zeggen, met vrij harde hand uit de tempel stuurt, dan kwam Jezus daar niet zo vriendelijk over. Of als Jezus de fariseeën en de schriftgeleerden adderengebroed noemt, klinkt nou ook niet als een hele aardige opmerking. Maar ja, aan de andere kant, we weten ook van de genezing van de dochter van Jairus, hoe die eigenlijk heel vriendelijk met dat meisje omgaat. En ook eigenlijk met de schriftgeleerde Jairus ook heel vriendelijk omgaat. We weten hoe Jezus de tijd neemt voor de overspelige vrouw en haar uiteindelijk redt uit de handen van de fariseeën. Moeten we dan constateren dat Jezus eigenlijk 2 gezichten heeft? Nou, dan is het belangrijk, en dat is eigenlijk altijd belangrijk, om te weten in welke context bepaalde dingen gezegd worden of gedaan worden. Wat is de aanleiding waarom Jezus op een bepaalde manier reageert? Nou, laten we eerst eens even stilstaan bij de tempelreiniging. Je moet je voorstellen, de tempel die was afgeleid van hoe de tabernakel was. De tabernakel die de Israëlieten hebben gemaakt in opdracht van God toen ze uit Egypte trokken en op weg waren naar het beloofde land. En daar 40 jaar over deden. Het was een hele reis. Eigen schuld trouwens, maar goed. In de tabernakel was sprake van een voorhof. Dat is ook de plek dus in de tempel waar dus die hele handel gebeurde. Die geldwisselaars waren en ook die offerdieren werden verkocht. Maar die voorhof, dat staat heel duidelijk in de Bijbel. De voorhof van de tabernakel, die was alleen maar toegankelijk voor de Israëlieten als ze zich volgens de Bijbelse rituelen gereinigd hadden. Ze waren dus geheiligd. Dus die plek, die voorhof en alles wat daarin was bij de tabernakel, dat was een heilige plaats. Want het was de woonplaats van God. Tenminste, het verbeelde voor de Israëlieten de woonplaats van God. Daar was helemaal geen plaats voor geldwisselaars. Er was geen plaats voor mensen die dieren verkochten zodat ze geofferd konden worden. En Jezus die kwam in de tempel en die zag dat die heilige plaats, die bestemd was voor God, die bestemd was dat voor mensen om daar te bidden en contact te hebben met God, het was verworden tot een soort markt. Eigenlijk was het een soort commercieel winkelcentrum geworden daar, waar mensen hun geld konden wisselen en daar offergeld konden kopen en dieren konden kopen die geofferd werden. En eigenlijk constateerde Jezus dat God was er niet meer. Het was gewoon een handelscentrum. Er was eigenlijk geen plek meer over voor God. God was buiten beeld. En dat is de reden waarom Jezus ingreep daar. En als je kijkt naar het moment dat Jezus de Farizeeën adderengebroed noemt, daar gaat ook een hele geschiedenis aan vooraf. Dat staat hier. Toen brachten de mensen een man naar Jezus toe. De man was blind en kon ook niet praten. Dat kwam doordat er een duivelse geest in hem zat. Jezus maakte de man gezond, zodat hij kon praten en zien. De mensen waren stom verbaasd en zeiden, zou hij de zoon van David zijn? Maar toen de Farizeeën dat hoorden, zeiden ze, hij kan alleen maar de duivelse geesten wegjagen, doordat hij die macht heeft gekregen van Beelzebul, de leider van de duivelse geesten. Jezus wist wat ze dachten. Na deze gebeurtenis, dan legt Jezus nog verder uit wat er gebeurd is. Dat heb ik er allemaal niet bij staan, dat is ook niet zo belangrijk op dit moment. Maar hij maakt duidelijk eigenlijk dat een boze geest nooit uitgedreven zal worden door de eigenaar van de boze geesten. Want waarom zou hij dat doen? Heeft hij helemaal geen belang bij. Als Jezus dus een man bevrijdt die onderdrukt wordt door een boze geest, dan kleineren en besmeuren die Farizeeën eigenlijk dat geweldige werk wat Jezus door de kracht van God kan doen. En dat doen ze eigenlijk alleen maar om hun eigen macht en positie te handhaven. En zo kleineren ze dat werk wat Jezus heeft gedaan. En eigenlijk maken ze er iets heel naars en lelijks van. Dus dat is de reden waarom Jezus hen ook op die manier aanspreekt. Hij spreekt eerst die geest aan, maar hij spreekt ook degene aan die hem zo noemen. Dus waar Jezus eigenlijk aan de ene kant het voorbeeld is van vriendelijkheid, en ook voor ons dat voorbeeld is, spreekt hij zich wel duidelijk uit over de mensen die hun positie en die hun verantwoordelijkheid misbruiken en mensen niet dichter bij het wezen van God brengen, maar hen juist eigenlijk er vanaf brengen met leugens. Eigenlijk een God laten zien die niet de vader van Jezus is. Een andere God laten zien. En Jezus kan dus niet accepteren dat er leugens en onwaarheden over zijn vader worden verteld. Nou, dat is eigenlijk heel logisch, hè? Maar er zijn gelukkig heel veel voorbeelden van de vriendelijkheid van Jezus. Ik had het net al even over hoe die omging met de overspelige vrouw en haar redden van de Farizeeën. Maar ook in de omgang met zijn discipelen, daar zie je die vriendelijkheid van Jezus. Ook in de gelijkenissen die hij vertelt, komt het ook naar voren. Denk maar aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan, die vriendelijk is, die liefdevol is voor die man die daar beroofd en gewond langs de weg ligt. Of denk aan het verhaal van de verloren zoon, de vader die met open armen staat om de zoon te ontvangen en hem zelfs tegemoet loopt, want hij is zo blij dat hij zijn zoon weer ziet. Dat is de manier die God aan ons laat zien over onze omgang met mensen om ons heen. Ja, ik zei net al, God wil graag zijn karaktereigenschappen in ons tevoorschijn brengen. En eigenlijk zichzelf op die manier in de wereld laten zien, door ons heen. En eigenlijk is het niet zo dat God dat allemaal ingewikkeld moet. Hij heeft het van oorsprong al in de mens gelegd. Toen hij de mens schiep, heeft hij de mens met die karaktereigenschappen geschapen. Het is eigenlijk dus heel normaal dat het in je zit. Het hoort gewoon bij een mens. Vriendelijk zijn is het normale gedrag van de mens. En onvriendelijk zijn hoort er eigenlijk helemaal niet bij. En het is ook niet zo gek, want zelfs Jezus noemt de Vader vriendelijk. Kijk maar. Wees vriendelijk, net zoals jullie Vader, dus God, vriendelijk is. Als je gaat zoeken in de Bijbel op het woord vriendelijk, je kan het ook gewoon online doen met Bijbel.com, kan je gewoon zoeken op vriendelijk of op vriendelijkheid, dan ga je merken hoe belangrijk het is en hoe vaak het voorkomt in de Bijbel. Ik heb maar niet alle teksten opgenomen, maar ik heb er wel een aantal voor jullie. Ze staan zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Oh, dit is ook een hele mooie. Die. Als je wil weten dus hoe vriendelijk God is, moet je gewoon het woord van God lezen en dan zie je het, hoe vriendelijk God is. Door Gods woord zullen jullie proeven hoe goed en vriendelijk de Heer is. Nou, dit zijn de voorbeelden. In het Oude Testament. In Spreuken daar staat: voor mensen die vriendelijk zijn, zal God goed zijn, omdat ze hun eten delen met de arme mensen. We hebben het er wel eens over. Ja, die houdt ook wel van. Die heeft van huis uit geleerd dat het goed is om je eten te delen, om een pannetje soep te brengen aan mensen die daar behoefte aan hebben. Ja. Nou, dat heb je goed geleerd van je moeder. Als je wijs bent, vinden de mensen je verstandig. Maar als je vriendelijk spreekt, willen de mensen naar je luisteren. Mooi is dat, hè? Ook uit Spreuken. Of iemand die zich zorgen maakt, wordt treurig. Maar van een vriendelijk woord wordt een mens blij. Mooi is dat, hè? Want Salomo die had er toch wel verstand van, hè? Nee. Of deze. De Heer is vriendelijk en vol medelijden. Hij is geduldig en vol liefde. Uit de psalmen. Nou ja, in het Nieuw Testament weten we natuurlijk sowieso dat het woord wel vaak zal voorkomen. Heer. Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie. Of, het is heerlijk voor je als je goed en vriendelijk bent voor andere mensen, want dan zal God jou ook goed, voor jou ook goed en vriendelijk zijn. En neem geen wraak voor wat andere mensen jullie aandoen. Nee, wees altijd voor iedereen goed en vriendelijk, want dat is wat God wil. En dan zal hij ook goed en vriendelijk voor jullie zijn. En dan, nou nog eentje. Verder brengen we hem offers door vriendelijk, gul en goed te zijn voor andere mensen. Dat zijn offers waar God blij mee is. Mooi, hè? Dus niet die brandoffers. Dat zijn de offers waar God blij mee is. En echt, dit is maar een heel klein deel van wat ik heb gezien. Mooi om te lezen. En mooi ook om te beseffen, maar nou de praktijk. Want het is allemaal leuk en aardig om dat zo even op te schrijven en te roepen, maar hoe doe je dat? Je kunt natuurlijk proberen en je daar echt op toeleggen om vriendelijk te zijn. Maar dat valt niet altijd mee. Ja, voor de mensen die aardig en vriendelijk tegen jou zijn, is het niet zo moeilijk om vriendelijk te zijn. En als wij daar een Tesla aan het wandelen zijn en er komt zomaar iemand voorbij, dan is het ook niet zo moeilijk om daar vriendelijk tegen te zijn. Nee, we hebben ook net gelezen dat God vraagt om vriendelijk te zijn voor mensen die je iets hebben aangedaan. Nee, wees altijd voor iedereen goed en vriendelijk. Poeh, dat is niet zo vanzelfsprekend. Maar het is niet iets wat je helemaal vanuit jezelf hoeft te doen. Want we hebben het over de vrucht van de geest. Dus over de doorwerking van de Heilige Geest in je leven. Het zou dus niet moeten gaan over iets waar je heel erg je best voor moet doen. Maar het zou eigenlijk iets moeten zijn wat vanzelfsprekend tot stand komt. Zoals een plant vanzelf groeit, zou het vanzelfsprekend tot stand moeten gaan op een moment dat de Heilige Geest plek krijgt in je leven. Je moet het ook niet doen omdat er staat dat het moet van God. Nee, het gaat om een gezindheid die God in je bewerkt. Dat is de vrucht van de geest. Een gezindheid die God in je bewerkt op het moment dat jij je daarvoor openstelt. Dus je moet niet aan het einde beginnen, je moet met het begin beginnen. Je openstellen voor de liefde en de kracht van God en zijn geest in je. En als dat functioneert, dan zal die vriendelijkheid in je vanzelf groeien. En dan zal je het ook bij jezelf zien, denk ik. Het is een geleidelijk proces, want de vrucht van de geest, dat is iets wat tot ontwikkeling komt, wat groeit. Het is dus een gevolg. Vriendelijkheid is een gevolg, een consequentie van wat de Heilige Geest in jou bewerkt. Ja, en hoe gaat dat dan? Hoe functioneert zoiets nou? Ik geloof dat de Heilige Geest je te binnen wil brengen wat er in een ander omgaat, wat een ander beweegt. Zodat je hem beter gaat begrijpen. En als je een ander beter begrijpt, als je snapt wat de reden is waarom hij zich op een bepaalde manier opstelt, als je dat snapt, dan zal je het ook makkelijker vinden om vriendelijk te zijn voor die ander. Dus de Heilige Geest die... Het is dus niet iets van, je bent verplicht om vriendelijk te zijn en dat moet je gaan doen. Nee, het begint aan de andere kant. De Heilige Geest gaat in je leggen wat er in een ander omgaat, zodat het eigenlijk helemaal niet meer moeilijk is om vriendelijk te zijn voor die ander. En ik denk wel dat je je daarin kan oefenen. Misschien moet je het gewoon eens uitproberen. Stilstaan bij iemand waar je misschien een klein beetje moeite mee hebt. Misschien een buurman of een buurvrouw of noem maar wat. En dan mag je aan de Heer vragen of hij je duidelijk wil maken wat nou de beweegredenen zijn van die persoon. Of hij je wil laten zien waarom die persoon zo is als dat hij is. En als de Heer jou dat duidelijk kan maken, als hij aan jou kan laten zien waarom iemand zo doet zoals hij het doet, dan wordt het toch veel makkelijker voor je om vriendelijk te zijn. En dan denk ik dat we het op de goede manier doen. Want dan, er staat ook in de Bijbel, God die wil niet alleen het handelen in je bewerken, maar ook het willen. Dan is het voor jezelf veel fijner en makkelijker om juist ook om vriendelijk te zijn. Vergis je niet, en dat is niet iets wat in de Bijbel staat, maar dat is meer iets waar psychologen het wel over eens zijn. Als je vriendelijk bent, heeft het ook positieve gevolgen voor jezelf. Het leidt tot een betere gezondheid, het leidt tot meer geluk, het leidt tot sterke relaties, het leidt tot minder stress en angst en het leidt tot een verhoogd zelfvertrouwen. Nou, dat wil je toch graag? Dus behalve dan dat je dan het karakter van God uitdraagt, iets wat je zelf ook wel wil, en behalve dat je een ander tot zegen bent, ben je dat ook voor jezelf. Het heeft ook een positieve uitwerking op jezelf. Nou, wat wil je nog meer, zou ik zeggen. Amen. Ja, Heer, ik dank u dat u eigenlijk ons in alle dingen zo wil helpen, Heer. U heeft zoveel goede dingen, zoveel prachtige karaktereigenschappen al bij voorbaat in de mens gelegd. Want u heeft de mens geschapen naar uw beeld, zoals u de mens gemaakt heeft, Heer. Dat was zoals u zelf ook bent. Dat heeft u ook in de mens gelegd. Dus die eigenschappen die waren er van oorsprong al in, Heer. En ik dank u, Heer, dat u door uw geest alles wat niet bij ons hoort wil wegnemen. En ervoor wil zorgen, Heer, dat juist al datgene wat u erin gelegd heeft van oorsprong, dat het helemaal tot ontwikkeling komt. Zodat we tot zegen zijn en niet alleen voor de ander, maar ook voor onszelf. En ik dank u dat u ons daarbij wil helpen. In Jezus' naam. Amen.